Hey, en wat tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Het Experiment. Waar ik in gesprek ga met verschillende mensen en met soms mezelf. Om eigenlijk het Human Design Experiment verder uit te pluizen. Hoe doen anderen dat? Waar lopen ze tegenaan? En hoe werkt dat precies? Nou, dit gesprek heb ik met Jente gevoerd over het ongedefinieerde keelcentrum. En dat heeft even geduurd voordat ik die online durfde te zetten. Het heeft even geduurd voordat ik hem überhaupt terug durfde te luisteren. En dat komt eigenlijk omdat het een soort, ja, ik geloof dat ze het een kwetsbaarheid hangover noemen, waar je echt letterlijk mij in mijn experiment hoort. Dus ik probeer het gesprek te leiden, maar mijn lijf is het daar niet helemaal mee eens. Dus mijn keel gaat op slot. Dus dat ga je ook merken en dat ga je ook terug horen. Dus dat is even iets wat ik mee wilde geven voordat je daaraan begint. Daarnaast wil ik ook even bijvertellen dat ik het heb over een bepaalde transit. Dat betekent dat de planeten in een bepaalde stand staan, maar die is ondertussen voorbij. Dus weet dat het dus even geleden is dat ik hem heb opgenomen. Maar goed, alsnog ga ik jullie hierin meenemen en ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Dus heel veel plezier! Vandaag gaan we het hebben over het keelcentrum en dan met name over het ongedefinieerde keelcentrum. En ik ga het hierover hebben met Jente, want zij heeft ook een ongedefinieerd keelcentrum. We zijn allebei generators. Ik ben een 1-3 sacral generator en zij is een 4-6 sacral generator. En om even een hoogover introductie te geven in het keelcentrum. Het keelcentrum staat eigenlijk voor een soort van de weg. Alles, zeg maar, alle wegen leiden naar Rome. Dus alles komt daar samen. En dat is eigenlijk alle energie in de chart, die wordt altijd richting het keelcentrum gestuurd. Dus op het moment dat je een gedefinieerd keelcentrum hebt, dan heb je eigenlijk altijd toegang tot deze energie, afhankelijk van waar die aan verbonden is. Dus als die aan je hoofd is verbonden, dan kun jij, you're speaking your mind letterlijk. Als die aan je intuïtie is verbonden, je spleen links, dan spreek je je intuïtie, dus in het nu. Maar het kan ook bijvoorbeeld verbonden zijn aan je G-center, dus dan spreek je over jezelf. Afhankelijk daarvan is wat voor energie daar eigenlijk doorkomt. Het keelcentrum staat voor communicatie en voor, ja, een soort van manifestatie. Maar dan dus niet manifesteren in de zin zoals we het kennen van, weet je, met de law of attraction. Maar manifesteren als in energie omzetten in iets in de wereld. Dus in de 3D-wereld. En dat is eigenlijk wat de throat doet. De throat heeft zelf geen awareness. De throat heeft geen eigen iets, zeg maar, geen eigen energie. Het wordt aangestuurd door waar het naar connected is. Dus als je connected bent met, dit is voor als je gedefinieerd bent, ingekleurd, connected bent met de emoties, dan spreek jij je emoties. En als het connected is met een van de motorcentra, dus dat is of je emotionele centrum, of je ego, of je sacral, of je root. Dus als je met een van die vier, als die connected is, dan is het ook een actie, zeg maar. Dus dan is het echt in actie zetten. En verder is het voornamelijk communicatie. En ook je expressen is bijvoorbeeld ook communicatie. Dus dat is vanuit het G-center. En eigenlijk is op die manier het keelcentrum de outlet voor de energie die in je chart zit. En op het moment dat je dat ingekleurd hebt, dan heb je eigenlijk een constante manier om je te uiten. En op het moment dat die leeg is, zoals bij ons, wit, ongedefinieerd, dan ben je eigenlijk afhankelijk van welke energie er in jouw chart rondgaat. Afhankelijk daarvan is wat je naar buiten brengt. En dat is eigenlijk wel gelijk interessant, omdat wij allebei een ongedefinieerd keelcentrum hebben. En ik dacht, ik ga met jou in gesprek, omdat jij ook podcast maakt. En ik ben heel benieuwd hoe jij dat doet. Maar kun je je eerst even voorstellen, Jente?
Yes, mijn naam is Jente. Ik begeleid moeders van hoogbegaafde kinderen. En ik ben nu eigenlijk vooral voor mezelf bezig met een reis, letterlijk en figuurlijk. En die gaat over mezelf meer ontdekken. En voor mij is echt de samenwerking tussen mijn ego en mijn ziel eigenlijk het grootste waar ik mee bezig ben. En dus ook alle trucjes leren kennen om daarmee om te gaan. En dat is denk ik ook wel wat ik doe in mijn podcast. Dus ik weet niet of je daar specifiekere vragen over hebt. Laten we daar meteen maar induiken. Ik word er wel enthousiast van.
Ja, want wat je net voordat we begonnen met de opname, toen zat jij te gapen. Toen zei je, dit heb ik altijd als ik begin met een podcast. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nou, ik heb altijd voordat ik een live ga doen of voordat ik een podcast ga opnemen, dan noteer ik even een paar punten voor mezelf van waar wil ik het over hebben. En daarna begin ik echt als een malle te gapen. En ja, alsof er echt een soort energie uit moet voordat ik kan gaan praten of zo, weet je wel. En het voelt een beetje als spanning die ik dan kan gaan loslaten. Maar dat is eigenlijk al voordat ik begin, doe ik dat al.
Ja.
En verder, ja, ik heb geen idee wat dit dan, of dit dan daarmee samenhangt met een ongedefinieerd keelcentrum.
Nou, dat ben ik ook. Kijk, ik heb niet alle antwoorden, dus het is voor mij ook een reis en een onderzoek. Maar wat ik wel interessant vind, is het keelcentrum is, omdat het dus zelf geen eigen... Het geeft wel een smaakje mee, maar het heeft geen eigen energie in die zin. Dus het moet aangedreven worden door een ander centrum. En wat eigenlijk daardoor heel belangrijk is, is alle gates in het keelcentrum hebben in de basis een yin in hexagram. Hoef ik verder niet te onthouden. Maar dat gaat eigenlijk om dat de basis is dus overgave eigenlijk. En vrouwelijke energie. En als ik jou zo hoor vertellen dat je dan dus begint te gapen, zou ik, zeg maar, de eerste connectie die ik dan leg is, oh, oké, okay, je gaat een soort van in de surrender stand, waardoor je het door je heen laat gaan. En dus niet gaat proberen te forceren wat eruit komt. En dan ben ik ook heel benieuwd of jij vooraf weet, ook al maak je zeg maar een paar punten, of jij weet waar je uitkomt als je een podcast opneemt.
Bij podcasts meestal wel, maar bij lives niet. Ik weet niet zo goed waarom daar verschil tussen zit. Voor mij, en dat is een overtuiging die ik heb, denk ik, dat een podcast dus nog meer georganiseerd moet zijn en dat ik daar met een doel in moet gaan. Terwijl bij een video, en misschien is het heel raar dat ik dit zeg, maar ik denk dat mensen het ook gewoon leuk vinden om naar mijn hoofd te kijken, zeg maar. Dan een beetje gebrabbel ergens tussendoor, omdat ik nog niet helemaal precies weet waar ik heen ga. Dat mensen in ieder geval nog het vermaak van mijn gezicht hebben of zo, weet je wel. Terwijl in een podcast is het... Ja, heb ik meer het gevoel dat ik van A naar B moet navigeren of zo. Of van A naar Z. En dat ik dan wel een beetje moet weten waar ik moet komen.
En hoe is dat voor jou als je hem dan opneemt? Heb je dan ook, want ik herken dit, ik heb dit ook. En dat zorgt er voor mij dus voor, als ik een podcast opneem. Ik heb het idee dat ik ergens heen ga. Maar voor mij is het dus een bepaalde mate van overgave. En een bepaalde mate van gestructureerd. En nou ja, die balans heb ik voor mezelf nog niet gevonden. Dus dan haper ik. En dan is het zeg maar enter en dan ben ik het gewoon kwijt. En dan, ja, dan ben ik eigenlijk mijn verhaal kwijt. En nu is het dus ook omdat ik er bewust van ben, omdat ik dit nu uitspreek. Dat ik denk, oh my god, Hiske, wat ga je nu het volgende zeggen? En dat is een heel typische eigenlijk valkuil van de open throat. Want we weten niet wat het volgende is wat we gaan zeggen. Want dat is niet betrouwbaar. Het is niet consistent, want die energie is niet van onszelf. Mm. Dus afhankelijk van ook met wie we spreken... gebruiken wij de woorden van de ander. Dus het kan zijn, Charlotte van het Woud heeft dat een keertje gehad. Toen nam ze een podcast op met, nou ik weet het niet meer, maar in elk geval twee jongens. En toen zei ze ook achteraf, ik heb opeens bepaalde woorden zo vaak gebruikt, terwijl normaal zeg ik dat nooit. Dat is heel typisch open throat, dat je zeg maar, of eigenlijk undefined throat, dat je woorden overneemt van een ander.
Ja, ik herken dit wel.
Want hoe balanceer jij het stukje overgave en zien waar mijn verhaal heen gaat... en tegelijkertijd ook toch wel enigszins gestructureerd houden?
Ja, wat ik maak dus gewoon in mijn telefoon notities van punten die ik wil noemen. Maar meestal schrijf ik niet mijn tekst helemaal uit. Soms wel, maar ik verzin er ook stukken bij, zeg maar. En dan zit ik vervolgens weer naar mijn telefoon en denk ik... oh ja, ik ging dit vertellen en dan ga ik daar weer naar terug, weet je. Dus op het moment... Ik maak een soort van bijna kopjes van oké, deze dingen wil ik vertellen. En alles wat daar nog bij komt, is prima. Want inderdaad, terwijl ik aan het vertellen ben, moet ik denken aan een verhaal van een klant bijvoorbeeld. Dus dan heb ik een voorbeeld erbij. Of ik moet denken aan iets wat ik vanochtend zelf heb gedaan. Of dan er komen altijd inderdaad in het moment zelf verhalen naar boven. Of voorbeelden of dingen waar ik nog even naartoe wil. Maar omdat ik dus wel die structuur heb genoteerd, kan ik altijd weer terugpakken op het verhaal wat ik eigenlijk aan het vertellen was. Waardoor het voor mezelf niet zo'n mega chaos wordt. Want ik herken inderdaad dat als ik het helemaal loslaat, dan kan ik echt gewoon heel warrig overkomen. Omdat ik dan echt van de hak op de tak ga en dan zelf ook niet meer weet wat ik ook alweer aan het vertellen was. Dan weet ik het onderwerp van heel de video niet meer, weet je wel zo. En dat is denk ik voor mij ook het verschil tussen een podcast en een Instagram live. Dat zo'n live, zo'n video is prima als die 3 minuten duurt, weet je wel. Dus dan doe ik 1 onderwerp, doe ik kort. Ik stel van tevoren alvast een titel in. Dus ik weet ongeveer waar ik naartoe ga. En dat geeft mezelf een soort van kaders en handvatten van oké, dat doe ik. Maar wat dan daarbinnen gebeurt, dat is best wel veel flow, zeg maar. Dus voor Instagram, als ik lives opneem, ga ik eigenlijk van tevoren noteer ik niks. Ik heb alleen wel voor mezelf duidelijk, oké, wat wil ik ongeveer vertellen? Waar wil ik ongeveer naartoe? Terwijl bij podcast heb ik dus het idee dat ik daar nog iets meer structuur aan mag geven. Omdat die ook wat langer duurt, weet je. Dus ik wil ook iets meer dingen daarin voorbij laten komen. Ik wil 1 onderwerp wat verder uitdiepen met verschillende voorbeelden. Terwijl ik een Instagram live kan ik gewoon 5 minuten over 1 voorbeeld kletsen. Dus ik denk dat dat voor mij de grootste verschillen zijn tussen die twee. Klinkt dat logisch?
Ja, zeker. Nee, dat is zeker logisch. En dit krijg ik dus heel vaak. Dan komt het er niet uit en dan wil het er niet uit. Maar wat ik wel grappig vind is, wij hebben in onze connectie, energetisch gezien, oké, momenteel zijn we allemaal beïnvloed door de planeten. Momenteel hebben we allemaal sacral to throat gedefinieerd. En dat kan er ook voor zorgen dat heel veel mensen nu een beetje hyper bezig zijn. Maar wij samen in connectie hebben het kanaal van de zelf van 31 naar 7, als wij bij elkaar zijn, zeg maar. Waardoor wat er bij ons uitkomt, tenminste, wat er bij jou uitkomt, kan dus zijn dat dat energie is die uit mijn zelf komt. Dus uit iets wat ik jou conditioneer. En dat is ook wel interessant, want op het moment dat jij in live bent, dan kan het zijn dat jij beïnvloed wordt door mensen die aanwezig zijn. En of dat nou op Instagram is of bijvoorbeeld met coaching, kan het zijn dat je heel andere, sowieso ook andere type woorden gebruikt, afhankelijk van met wie je spreekt, maar ook dat je een ander element aanraakt. Dus het kan zijn bijvoorbeeld bij sommige coaches dat je heel emotioneel geconnect bent en dat je daar heel goed over kan praten, maar met andere coaches bijvoorbeeld veel meer over je intuïtie kan spreken, omdat je daar een connectie hebt, zeg maar.
Grappig, ik heb het hier vanmorgen nog met...
Hoe is dat voor jou met klanten?
Ja, een van mijn klanten vroeg vanmorgen van hoe ga jij om met je coaches, weet je wel? Hoe kies jij een coach? En toen zei ik ook van ja, ik heb steeds verschillende coaches, maar dat is dus hierom, denk ik, of niet?
Ja, die kans is zeker aanwezig, ja.
Ja, en wat ik met mijn coachees heb, met mijn klanten... volgens mij noemde jij dit ook al een keertje, dat ik soms dingen zeg en dan denk ik, wow, wat vet wat ik nu allemaal uitkraam, weet je, want dit moet ik straks nog even terugkijken. Ja, dan ben ik heel trots op de divine dingen die ik zeg en die dan ook precies aankomen en weet ik van wat allemaal. Maar waar ik dan wel nieuwsgierig naar ben, ik heb heel vaak dat als ik bijvoorbeeld sales teksten wil gaan schrijven, dan vind ik het heel lastig om dat te doen. Omdat ik denk, ja, wat moet ik nou precies zeggen wat aansluit bij de ander? Terwijl ik inderdaad in contact met die klanten, gaat dat wel heel erg vanzelf. Hoort dat ook hierbij?
Ja, zeker. Want je hebt, zeg maar, op het moment dat je in contact bent met klanten, heb je letterlijk toegang tot die energie. Dus de kans is aanwezig dat jij, sowieso je reageert op iemand. Dus dat is vanuit Generator, helpt dat. En dan is het vanuit de juiste plek begonnen. Maar het kan ook zijn dat jij energie kan gebruiken. Dus dat jullie of een connectie hebben of dat de ander een defined throat heeft, waardoor jij daarop kan aanhaken. En dan ga je namelijk letterlijk de woorden van iemand anders gebruiken. En dat hoeft dus helemaal niet bewust te zijn. Ik heb wel eens een klant gehad en ik begon me toch een partij voorbeelden te gebruiken, maar ook gezegden. Maar echt aan 1 stuk door dat ik denk, oh mijn god, hou eens je mond, Hiske. Verschrikkelijk. Echt over de top. En dat had ik bij een volgende klant helemaal niet meer. Want ik dacht ook, oh jee, wat heb ik nou weer opgepikt? Maar waarschijnlijk was dat van die klant op dat moment. En op het moment dat je dus in salesgesprek bent met een klant, is de kans vrij groot dat je dus eigenlijk letterlijk de juiste woorden gebruikt, omdat je letterlijk met de energie van iemand anders spreekt. En mocht je dus een keer een sales tekst gaan schrijven, zou je dat dus ook kunnen doen door zo'n salesgesprek op te nemen en dat verder uit te werken. Of in de buurt te gaan zitten bij je ideale klant. En daar zeg maar te gaan schrijven. Want het kan echt helpen dat hun energie, dat je dat kanaliseert naar een sales tekst.
En dan hoeft het dus niet per se met die persoon in gesprek te zijn.
Hoeft niet per se, nee. En dat is ook wel gelijk eentje waar ik vandaag dus achter kwam. Tenminste, wat vandaag bij mij pas landde. Ik heb mezelf altijd geïdentificeerd als een denker en geen doener. En ik wil altijd zo graag een doener zijn. En dat is een van de redenen waarom ik mezelf helemaal niet herkende als generator. Omdat ik dacht, hoezo heel veel energie? Ik doe geen reet. En ik weet van mezelf dat ik heel goed ben in teams, in teamwork. Nou kwam ik er vandaag achter. En op zich, die link had ik eerder kunnen leggen. Maar nu pas viel het kwartje. Ik heb geen doe-energie in mijn eentje. Want ik heb die connectie niet van een van de motorcentra. En op het moment dat ik bij een team zit, dan heb ik dus wel connectie tot zeg maar dat de throat center. En dan ja, komt eigenlijk alles ideaal tot uiting. En op die manier kan ik dus wel een doener zijn. Heb jij dat ook, dat je jezelf, dat je graag een doener zou willen zijn, maar je niet zo voelt?
Ik merk dat echt zoveel dat ik... Ik snap eigenlijk niet wat je net zei. Dus mijn hoofd is alleen maar aan het nadenken. Wat bedoelt ze? Wat? Ja, ik heb het ook, maar hè? Dus nee, geen idee.
Nice. Het grappige is, ik merk dat er heel veel spanning op mij zit, überhaupt, om dit gesprek te doen. Omdat ik het... ik vind het spannend, sowieso. En ik wil het altijd goed uitleggen. En ik denk dat ik ergens, dat er een geforceerdheid in zit. En dat is dus precies wat de open throat ook kan doen. Als je namelijk gaat forceren, dan hoort de ander mij letterlijk niet.
Ah.
Dus er zit iets in mijn energie waardoor ik niet overkom bij jou. En dat is waarschijnlijk omdat ik, of ik probeer een punt te maken, of ik probeer geforceerd ergens een onderwerp aan te snijden. Dat ik denk, oh, ik weet niet precies hoe dit lijntje loopt, maar ik wil dit aanhalen. Die ik nu ook al oprecht niet meer weet, want zo werkt het helaas ook. Oké, laten we hem dan daarover hebben. Ja. Heb jij wel eens dat je zeg maar totaal, dat mensen je een soort van niet lijken te horen? Dat je een soort van tegen een glazen muur aanspreekt?
Ik wil zeggen ja, maar ik heb geen voorbeelden, dus dan vind ik dat lastig. Ja, dat heb ik wel eens. En ik vraag me dan dus, van de week was dat nog. Toen ik woon op dit moment in een huis op Ibiza met drie andere vrouwen, meiden. En ik probeer hier iets minder aan de controlekant te zitten, maar juist wat meer in het moment te zijn en wat meer flow pakken, weet je wel zo. Dus iets minder controleren wat er allemaal gebeurt. Nou, dat gaat over het algemeen best wel goed. En toen hadden we afgelopen zondag een dag waarop we van alles zouden gaan doen. Het was 12 december, weet je wel, 12/12/21, leuk. En zaterdagavond vroeg ik van, goh, moeten we een plan maken, weet je wel? Maar daar werd eigenlijk niet echt op gereageerd. En toen dacht ik, nou, dan is het blijkbaar niet de bedoeling dat ik vol uitoefen op dit moment. Dus ga maar weer lekker achterover zitten, weet je wel zo. En de volgende dag bleek dus wel dat mensen dingen wilden doen die niet meer konden, omdat we geen tijd meer hadden. En dat ik zoiets had van, ja, maar hallo, ik vroeg toch gisteren of we een plan gingen maken. En daar reageerde niemand op. Dus toen was het inderdaad echt van, oh ja, oké. Voor mijn gevoel was het dan, oké, ik wilde controle uitoefenen. En dat werkte blijkbaar niet, omdat ik hier gewoon iets meer in die overgave. En ik zie het wel, maar tegelijkertijd is het dus ook dat niet gehoord worden. En maar geen idee waar dat dan aan ligt, weet je wel. Dat.
En wat was de intentie toen je dat voorstelde?
Ja, ik wilde graag duidelijkheid. En ik wilde eigenlijk voorkomen dat de volgende dag iemand teleurgesteld zou worden. Dat we bepaalde dingen niet gedaan hadden. Nou, wat gebeurde er de volgende dag?
Interesting. Want dat is inderdaad de undefined emotional center. Want je wil niet dat een ander teleurgesteld bent. Want dan moet jij daarmee dealen. Tenminste, dat pik jij op. Dat voel jij.
Ja, zeker. Ja. Intussen ben ik er ook achter dat mijn grootste groeimomenten zijn, zeg maar, om dat dan dus ook te bespreken met mensen. Om dan dus inderdaad aan te geven van, joh, maar waarom heb je dit dan gisteren niet gezegd? Weet je, waarom heb je dan gisteren niet op gereageerd? En daardoor is er een heel mooi gesprek ontstaan. Dus ik weet ook dat ik er altijd iets uithaal, zeg maar. Er komt altijd iets terug waar ik iets aan heb. Maar tegelijkertijd, ja, vind ik het heel moeilijk om daarmee te dealen. Wil ik dat eigenlijk liever niet. Dus ga ik inderdaad alles controleren en zorgen dat het allemaal geregeld is.
Ja, want wat je indirect hebt gedaan door dus inderdaad te regelen, en dat is ook waarschijnlijk waarom het letterlijk niet gehoord werd. Je wil eigenlijk de confrontatie uit de weg gaan om te gaan vertellen, jongens, hallo, als we nu niks regelen, dan krijg jij morgen spijt en dan moet ik daarmee dealen, zeg maar. In plaats van het bij de ander te houden en denken, joh, ja, weet je, als jij teleurgesteld bent, is jouw probleem. Dat is niet mijn probleem. Dat is wel mooi.
Maar op welke manier heeft dat dan met die undefined throat te maken?
Nou, eigenlijk omdat je dus iets hebt gecommuniceerd vanuit een not self, vanuit een ander centrum. Dus het kwam niet vanuit een natuurlijke flow. Dus het was niet vanuit een natuurlijke flow. Het was in die zin georchestreerd of geforceerd misschien.
Ja, volledig.
In plaats van dat je hebt gereageerd. Want stel dat iemand zou hebben gezegd, ik vind het jammer als we morgen niks gaan doen. En je zou dan zeg maar reageren en zeggen, oh, zullen we anders nu een plan maken? Mm. Dan komt het vanuit de juiste respons en vanuit de juiste energie, zeg maar.
Check. Ja, duidelijk.
Ja, en ik herken het zelf ook wel. Ik had het vooral in bedrijven waar ik werkte. Waar ik graag een impact wilde maken. En dat is een van de valkuilen van het open, zeg maar, Undefined Throat Center. Is eigenlijk gezien willen worden aandacht krijgen, zeg maar, op een bepaalde manier. Waarin ik dan in een meeting, dan heb je een meeting van 60 minuten. En in de eerste 5 minuten wordt er een probleem uitgelegd. En ik had gelijk een antwoord. Dus ik dacht, ik ga hier mijn stempel drukken. Want ik ben net nieuw, dus ik moet impact maken. En ik vertel mijn idee en er wordt gewoon niet op gereageerd, maar niet een beetje niet, maar gewoon echt alsof ze me echt niet hoorden. Nou, nog een keer verteld, op een gegeven moment wordt er ook een beetje ongemakkelijk van, want je denkt, hè, ben ik nou, zeg ik iets heel doms? Tot aan het einde van de sessie en dan geeft iemand anders hetzelfde antwoord en dan denk je, ik zei dit toch in het begin, weet je wel, je hoeft er geen 60 minuten over te hebben. Maar dat komt dus helemaal vanuit die verkeerde energie. Omdat je dan gezien, tenminste ik wilde in dat moment dus gezien worden en aandacht trekken, zeg maar.
Ja, dit is wel grappig. Ik heb het hier vanmorgen met 2 van mijn klanten over gehad. Dat ik tegenwoordig, in plaats van meteen hulp te bieden of meteen een antwoord te hebben, eerst vraag van, wil je dat niet denken? Wil je mijn kant van het verhaal horen, zeg maar? Of wil je mijn kijk daarop horen? En als iemand daar niet op reageert of nee daarop zegt, nou prima, dan doe ik het niet, weet je wel. Is dat ook hierbij van toepassing?
Ja, in zekere zin wel. Want het keelcentrum is ook wat op uitnodiging moet, zeg maar. Of tenminste niet moet, maar wat of vanuit responderen, zeg maar. Of vanuit uitnodiging. Waardoor het dus kan zijn dat als je uitgenodigd wordt, dan word je ook echt gehoord. Dus de kans is aanwezig dat als je vanuit... Kijk, als je vanuit strategie, dus vanuit respons, reageert, dan is de kans dat die gewoon wordt gehoord, ook als het ongevraagd advies is, is waarschijnlijk gewoon zuiver. Dus dan gaat het goed. Maar op het moment dat je het, dat het twijfelachtig is, of dat je denkt, oké, misschien wil ik hier te graag een punt maken, of misschien wil ik te graag impact maken, dat je dit checkt, zorgt er wel voor dat de ander jou vervolgens kan uitnodigen. En dat betekent dat als iemand dan, dus als jij dan iets zegt, dat het ook meer impact maakt eigenlijk. Dus dat het meer binnenkomt. Dus dat is eigenlijk heel slim. Want op die manier bewaak je eigenlijk je energie. En ook omdat op het moment dat je wel die geforceerde kant ingaat. En dit is eentje waar ik dus echt nog heel erg mee aan het oefenen ben. En ik merk het nu ook al. Want ik merk dat ik mijn best doe om het gesprek gaande te houden. Omdat ik me verantwoordelijk voel om dit gestructureerd te laten verlopen. Wat er dan gebeurt is, je krijgt een stukje forcering erbij. En ik krijg een schorre stem.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld ook op momenten dat je op een feestje bent. Waar je je niet heel prettig voelt. Dat je heel erg je best gaat doen om met jou aanwezig te zijn. En kijk mij. En ik hoor er ook bij. En dat. En dan zul je ook merken dat aan het einde van zo'n avond dat je schor bent. Is dat heel confronterend, want dit heb ik heel vaak.
Ik heb dus ik heb de PABO gedaan. En voordat ik de PABO ging doen, was ik altijd schor. Altijd. En iedereen zei, oh my god, ga jij de PABO doen? Maar hoe kan dat met zo'n stem en weet ik veel wat allemaal? Maar sinds ik mijn eerste stage heb gedaan, ben ik nooit meer schor geweest.
Interesting.
I know.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat dan werkt. Of dat dan te maken heeft met dat je eigenlijk toegang hebt tot de energie uit de hele klas. Want je hebt natuurlijk 30 kindjes voor je zitten. Waardoor de kans dat er een verbinding is, zeg maar, heel groot is op die manier. Maar in wat voor situaties raakte je schor voor de PABO?
Any situation. Gewoon alles. Vaak wel ook in, ja, vaak in contact met anderen. Weet je, ook in de kroeg, maar ook gewoon een avondje bij iemand thuis. En dat heb ik daarna serieus niet meer gehad. Als ik echt stond te gillen, wel hoor. Het is niet zo dat ik niet meer schor kon worden, maar nee, niet door gewoon een avond met elkaar te praten.
En heb je in de Pabo ook een soort van een persoonlijke transformatie gemaakt, waar je wat meer centered voelde?
Nou, ik denk dat ik misschien in de stages heb ontdekt dat ik daar gewoon echt heel goed in was. In het lesgeven en in zo'n groep bedienen, om het zo maar te zeggen. Dat bleek achteraf ook mijn dikke vette valkuil te zijn. om voor iedereen te zorgen dat ze de hele dag door oké waren. Dat is voor 30 kinderen voor mij gewoon te veel. Maar het lesgeven op zich en het dingen overdragen, ja, dat is wel echt mijn ding. Dus misschien dat ik daar wel ontdekt heb. Dat dat mijn grootste persoonlijke groei was op dat vlak.
Ja, mooi. En elk zeg maar, elke gate in het centrum heeft een bepaald, bepaalde stem, zeggen ze net. Ja, een bepaalde voice. Dus bijvoorbeeld 62 is, moet ik even gluren, I think or not. En jij hebt 31. En 31 is I lead or not. In hoeverre herken jij je in dat jij daarin, zeg maar, ook in die woorden leidt, om het zo maar te zeggen?
In welke woorden?
Dus als je, hoe vaak hoor jij jezelf letterlijk zeggen van, joh, ik leid de weg wel? Of ik dat je op die manier letterlijk die woorden gebruikt?
Nooit. Denk ik.
Interesting. Dit is ook een stuk waar ik nog zoekende in ben, hoor. Ik heb namelijk I think or not. En I know I can try. En alle andere woorden, zoals I know of kijk, wat heb je nog meer? I am.
I lead.
Dat zijn eigenlijk allemaal woorden, of I lead. Dat zijn eigenlijk allemaal woorden dat als ik die gebruik, dat die eigenlijk van een ander komen. Dus vanuit een energie met iemand anders. Dus als ik het heb over dat ik iets echt heel zeker weet, is eigenlijk niet mijn unieke manier van spreken. Want mijn unieke manier van spreken is, ik denk, nou hoor ik mezelf dat ook wel vrij vaak zeggen. Maar goed, dit is ook. Maar het is best wel interessant om te kijken van, oké, hoe vaak gebruik ik andere woorden die eigenlijk niet van mij zijn? En hoe vaak spreek ik dus eigenlijk met de stem van iemand anders?
Ja.
Omdat je dan letterlijk die energie een weg geeft, zeg maar.
Wat zijn die van mij? I lead en?
I lead alleen.
Oh, alleen I lead?
Ja.
Ik denk serieus dat ik dat nooit zeg.
Het is ook wel een woord. En dat is ook wel een beetje wat ik lastig vind in dit stuk, hoor. Want I think and I know and I am. Dat zijn woorden die we wat makkelijker gebruiken. Want ik denk dat heel veel mensen I know niet gebruiken, omdat ze niet op een bepaalde manier willen overkomen. En dan gaan ze dus andere woorden gebruiken, zoals I think of misschien, of weet je wel. Dan ga je het, zeg maar, anders inkleden. Terwijl eigenlijk heeft het niet zoveel te maken met in hoeverre iemand het daadwerkelijk weet, maar heeft eigenlijk meer te maken met welke energetische woorden zij gebruiken vanuit hun design, zeg maar.
Interesting. Dit is ook wel interessant om in coaching te gebruiken. Dat ik dan dus, zeg maar, als mensen zeggen ik denk, puntje, puntje, dat ik ze vaak probeer om te krijgen naar dat voelen, weet je wel. Omdat, ja, ik denk, dat is in mijn hoofd best wel gekoppeld aan het ego-stuk, weet je wel. Dat dan voornamelijk aan het denken is. Terwijl ik zeg dan juist, oké, maar wat voel je? Maar dat zullen voor sommige mensen zal het dus inderdaad, ik denk, wel juist bekrachtigend zijn.
Ja. Ja, en ik vraag me dus ook af, en hier, dit is dus een stuk waar ik zelf ook in nog echt helemaal in experiment zit en probeer te begrijpen en het echt te embodyen. Want inderdaad, ik ben zo iemand die heel vaak I think zegt en heel vaak ik denk, ook als ik het heb over mijn gevoel.
Ja. Ja.
Dus ik ben wel nieuwsgierig of dat dan inderdaad een waardeoordeel is wat wij hebben gegeven daaraan. Want net als I know, daar heb ik echt een heel erg sterk waardeoordeel op. Dus als iemand, zeg maar, zegt van, ik weet dat zeker, dan vertrouw ik diegene. Dan denk ik, oh wauw, oké, jij weet het zeker. Ik denk het alleen maar. Terwijl de kans is heel groot dat helemaal niks te maken heeft met in hoeverre iemand er heel zeker over is. Maar gewoon puur dat het de woorden zijn die in hun design zitten, die voor hen natuurlijk komen, zeg maar.
Ja, het is wel interessant, want ik krijg dus juist heel veel weerstand bij mensen die zeggen, ik weet het zeker. En dan denk ik, jij weet helemaal niks zeker. Ik zal je wel even 35 vragen stellen om te weten of jij het wel zeker weet.
Ja, precies. Ja, en dat is dus ook een stukje conditionering in die zin.
Ja.
Dat we daar een waardeoordeel aan hebben gekoppeld. En het zijn er een aantal, hoor. Want je hebt op zich, dit centrum heeft 11 gates, die allemaal hun eigen stem hebben. Dus
pakte dit boek van Human Design er even bij.
Ik pak even een dik boek van Human Design erbij, want ik weet deze niet uit mijn hoofd. 62 is bijvoorbeeld ik denk of niet. 23 is ik weet of niet. 56, dus we gaan nu nog met de klok mee, maar ik ben benieuwd hoe lang, is ik geloof of niet. 16 is ik experiment of identificeer of niet. 20 is ik ben of niet, of ik ben nu of niet. 31, dat ben jij dus, ik leid of niet. 8 is ik kan een, ik ben het ondertussen aan het vertalen, I can make a contribution or not. 33 is I remember or not. En dat is een hele, die is heel duidelijk. Mensen met 33, die halen zeg maar verhalen op. Van, oh, ik weet nog toen, of ik weet nog dat. Of volgens mij zei je vorige week, ik weet nog dat je, weet je wel. Dus dat is, ja, ik herinner me eigenlijk dat je dit en dat zei. Dus die merk je ook heel duidelijk. 35 is I experience or feel or not. Dus eigenlijk wat jij net zei, dat je mensen wil vanuit dat ik denk of ik weet naar ik voel, is dus eigenlijk vooral de mensen die 35 hebben.
Ja.
Of ik ervaar. 12 is I know I can try or not. Die vind ik dus heel lastig, die heb ik zelf. En 45 is I have or not. Dus het is heel interessant dat dit allemaal verschillende typen termen zijn of zo, waarin bepaalde mensen zich kunnen uiten. En op het moment dat wij als ongedefinieerde throat zonder de gate of knowing bijvoorbeeld zeggen, ja, ik weet of ik voel, is dat eigenlijk dus niet helemaal vanuit onze eigen authentieke expressie.
Ja, en als ik dan zeg, ik leid, ik zit zelf te denken, in welke zinconstructie gebruik je dit in vredesnaam?
Goeie vraag.
Maar is het dan ook, ik volg?
Niet
ik
per se.
Ik volg mijn gevoel bijvoorbeeld.
Goeie vraag. Ik denk het niet. Het is meer van, ik leid of ik leid niet.
Maar volgen is toch niet leiden, maar volgen?
Ja, dat is waar. Dat is, ja. Ja, is dat zo dat je dan automatisch... En als je zegt, ik leid met mijn gevoel?
Dat is maar heel onnatuurlijk. Maar ik volg mijn gevoel, is wel heel natuurlijk.
Ja.
Ik volg mijn intuïtie. Dat zijn wel dingen die ik zeg.
Ja. Interessant wel. Ja, dit is dus zo'n moment dat ik denk, oh, hier kan ik dus heel slecht tegen. Want
het is toch juist lekker om te filosoferen over hoe dit zit...
Ja, ja, maar dit is dus, ja, dat vind ik dus heel lastig. Ik vind het heel lastig om nu niet om in die space te zijn waar ik het niet zeker weet. Want op het moment dat ik dit zou luisteren, dan zou ik ook denken, ja, maar wat is het nou? Weet je wel, geef me een sluitend antwoord en dat heb ik niet.
Ja. Ja, nog niet.
Nog niet, nee. En ik denk eigenlijk nooit, want ik heb een undefined arsenal, dus ik zal nooit een sluitend antwoord kunnen krijgen, helaas.
Ah, maar je hebt dus heel veel dingen waar je geen sluitend antwoord op hebt, die je wel verkondigt.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Okay. En waarom mag deze dan niet?
Omdat ik probeer zelf altijd naar een soort van 80% te gaan. En ik weet dat het ontkracht kan worden. En dat is ook een proces van mezelf, waarvan ik denk, oh god, help. Straks ga ik iets zeggen wat niet klopt. Dat is echt een van mijn grootste angsten. Maar op zich... als ik tot zeg maar 80% kom, dan kan ik het vanuit daar, kan ik het wel vanuit een steady base, eigenlijk vanuit die fundering, vanuit de eerste lijns fundering, kan ik het dan overbrengen. En hierbij zijn er nog zoveel vragen dat ik denk, oh my god, als ik nu mensen hierin meeneem, wat ik nu aan het doen ben, dan denk ik, ik geef ze alleen maar meer vragen. En dat vind ik heel ongemakkelijk.
Ah, ik denk dan juist, jij zet mensen dus aan tot zelfonderzoek.
Ja, dat is misschien ook wel zo, ja.
Want waarom moet jij ze alles gaan vertellen hoe het precies is?
Goeie vraag. Ik heb geen ik leid.
Ja. Ja, ik in, maar dat, goed, dat is misschien ook per persoon verschillend. En dat heeft vast niks te maken met een undefined throat of defined throat. Ik vind het dus juist heel irritant om naar mensen te luisteren die zeggen het is puntje puntje en dat is hoe het is. En dat ik dan dus mijn best moet gaan doen om dat te ontkrachten of niet. Ik luister veel liever naar iemand die zegt in mijn ogen is het op deze manier. Ik heb ervaren dat het zus en zo is, dan dat ik zeg, of dan dat iemand zegt nou het is zo.
Ja.
Daar krijg ik echt de kriebels van.
Ja, ik ook. Dan ben ik ook wel benieuwd waar dat dan in zit. Want de mensen die dit wel echt op deze manier kunnen zeggen, zijn meestal de mensen met een defined ashna en een defined throat. En die connectie, zeg maar. En dan ja, vooral die middelste, zeg maar. Van de ashna naar de throat.
Is dat dan ook de ik weet gate?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, dus dat is... volgens mij woon ik samen met iemand die deze heeft. Dan moet ik zeggen dat ik zijn kennis wel een stuk meer vertrouw. Op het moment dat hij zegt dat hij iets weet. Maar er zijn bijvoorbeeld ook mensen die dit voor mij inderdaad heel vaak zeggen, dat ik er later bij ze op terugkom dat het eigenlijk niet klopt. En dat is denk ik dus ook weer dat stukje waar je dus de woorden geven niet aan hoe zeker iemand iets weet.
Ja.
De woorden geven alleen die energiestroom aan, dat die ja, via die gate zeg maar naar buiten komt.
Ja.
Ja, en ik denk dat wat dat betreft, misschien is dat ook waarom het ons zo triggert. Omdat het iets is wat wij mogen aanpassen. Omdat wij een belief system hebben die zegt, oké, weet je wel, er is een absolute waarheid.
Bewijs het maar.
Ja, precies dat. Bewijs het maar, ja. Terwijl die absolute waarheid is er denk ik niet. En dat vrees ik ook. Dat is wel jammer. Maakt ding makkelijk.
Ja, ik denk sowieso geloof ik wel dat de hele wereld en alles wat er gebeurt is een spiegel voor jezelf en van jezelf. Maar ik denk dus ook, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar, met zo'n ongedefinieerd keelcentrum. Ben je dan daarmee ook een spiegel van anderen? Of is dat voornamelijk dat je de energie van anderen opneemt en versterkt, is het dan toch ook?
Ja. Als je hem helemaal wit hebt, dan kun je inderdaad een spiegel zijn. En dat is dan ook gelijk lastig. Dus voor de mensen die hem volledig open hebben, dus geen enkele gate geactiveerd, die komen gewoon niet zo heel vaak voor, want er zijn 11 gates die geactiveerd kunnen worden. En op het moment dat je dan die spiegel bent, dan ben je echt een soort van een blanco spiegel. En ja, dan kan het dus ook zijn dat mensen letterlijk niet horen wat je zegt, omdat zij het verdraaien. Omdat je ze eigenlijk letterlijk hun eigen ding terugspiegelt. Ja, en dat ze daar niet letterlijk zeg maar aan toe zijn. En dan gewoon iets anders horen. En daar iets anders van maken. Maar zoals het bij ons is, wij hebben dus allebei... Ja, jij hebt 1 gate, ik heb 2 gates geactiveerd. Dan nemen wij inderdaad die energie op van iemand anders. En versterken die. Maar die komt wel vervormd naar buiten, om het zo maar te zeggen. En dat is vervormd door onze eigen gates. Dus 32 en 12... Of sorry, 62 en 12 bij mij en 31 bij jou. Dus dat geeft het smaakje mee aan hoe we dat tot uiting brengen. Maar wat wel kan zijn, is op het moment dat je in een omgeving bent, dat jij in de buurt van iemand met een gedefinieerde keel, dat je de druk voelt om te praten. En dit is eentje die ik heel toepasselijk vind bij mezelf, omdat ik denk, oh my god, als mijn vriend thuis komt en ik heb de hele dag niet gesproken niet met klanten in contact geweest, hij komt binnen, hij heeft zijn jas nog niet uit en ik vertel al wat er vandaag is gebeurd, zeg maar. De hele dag. En het is ook echt zo'n druk dat ik denk, ik moet dit vertellen. Terwijl, dat is
heel herkenbaar.
Dat is een energetische werking, zeg maar, waar je een soort van flap uit wordt, die ook heel onhandig is bij bijvoorbeeld
meetings.
Ja, meetings. Ook meetings, zeker. Maar ook bijvoorbeeld in coaching. Ik vind die stiltes laten vallen, daar moet ik me heel bewust van zijn om dat niet te gaan opvullen.
Ja.
Omdat je altijd die druk voelt om te spreken. Ja. En dat is dus ook grappig als je dan bijvoorbeeld first dates kijkt op tv. Dat sommige mensen zeg maar alleen maar die stiltes lopen op te vullen en die ander daar helemaal oké mee is. Nou ja, ik kan het natuurlijk niet checken, maar dan denk ik dat het een defined throat en een undefined throat is. En de undefined zit in zijn ik moet hier een indruk maken. En die loopt alleen maar al die stiltes op te vullen, zeg maar.
Maar is het dan niet zo dat de Defined Throat ook graag wil praten?
Kan, maar dat ligt er een beetje aan. Als een Defined Throat zijn energie soort van honoreert. Dus als die gewoon gebalanceerde staat zit, dan niet. Dan zou een Defined Throat kunnen spreken op het juiste moment. Zeg maar. Die kan ook heel lang stil zijn. Zij hebben die druk wat minder, omdat ze er eigenlijk altijd toegang tot hebben.
Ah, oké. Okay. En wij kunnen dat niet, omdat we dan een soort van, dan voelen we de urge en dan moeten we die ook meteen benutten of zo. Zo van, oké, okay, dit is het moment om te spreken, want ik heb iemand in de buurt die...
Ja. Ja, en dat is dus ook bijvoorbeeld, en ik weet niet of jij dat ook doet, maar als je in de trein zit of iets dergelijks, dat je gewoon, zeg maar, random mensen gaat aanspreken.
Aanspreken niet? Nou ja, misschien ook wel.
Zeg maar, ja, niet zozeer aanspreken, maar dat er een soort van een gesprek ontstaat. En,
altijd.
Okay, dit is echt, dit is echt met de billen bloot. Maar het heeft dus te maken met dat je gezien wil worden en dat je de aandacht wil trekken. En wat heel veel undefined throats niet doorhebben, is dat we trekken automatisch de aandacht. Zeg maar door ons aura en door het feit dat wij, zeg maar, die druk voelen. Daar hoeven we niet, zeg maar, een soort van voor te springen van, hallo, kijk mij. Maar wat ik bijvoorbeeld kan doen, op het moment dat ik in een trein zit en er gebeurt iets bijvoorbeeld en we gaan stilstaan, dan ben ik die irritante die dan zegt, oh, nou, het zal ook een keer wel goed gaan, hè? En wat ik eigenlijk doe is, hallo,
nee.
Open een gesprek met mij, zie mij. En dan ga ik het gesprek aan.
Weet je wat ik dus tegenwoordig doe? Tegenwoordig zit ik meer in de observerstand. En kijk ik dus om me heen wie de eerste persoon gaat zijn die hier iets over gaat zeggen.
Ja, mooi.
Ja. Dat is zo leuk om te kijken, want ik herken het dus heel erg. En ik zit nu een soort van, who's gonna be the first? Weet je? En dat is echt zo leuk om in die plek te staan. Ja. Ja.
En dat is dus ook gelijk het irritante voor mensen met een defined throat. Want zij triggeren de undefined throats zonder dat ze daar iets voor hoeven te doen. Dus als jij als defined throat in een vliegtuig zit en denkt, joh, ik ga gewoon lekker mijn boekje lezen, dan is de kans vrij aanwezig dat er een undefined, of nee, niet vrij aanwezig, het is 30% ongeveer, naast jou zit, die dan continu tegen jou gaat lopen lullen. En dan begint het met, oh, wat een interessant artikel. Oh, mag ik die straks ook lezen? Of, sorry hoor, neem jij de, hoe heet dat, de armleuning maar. En dan ga je daar een gesprek over starten. Terwijl je misschien als defined throat denkt, leave me alone, please leave me alone.
Maar ik moet zeggen, ik voel deze energie dus ook heel vaak. Dat mensen bijvoorbeeld tegen mij gaan praten en dat ik echt denk, laat me met rust.
Even niet.
Maar dus ook, ik denk dat ik me heel vaak opgelaten voel om zo'n gesprek te beginnen. Dus vreet ik het op, zeg maar, slik ik het in. Terwijl ik het eigenlijk wel graag zou willen. Gewoon, ja, het is toch veel gezelliger om met elkaar te praten dan... Het is toch heel ongemakkelijk om inderdaad een armleuning te delen, maar elkaar niet eens gedacht te zeggen, weet je wel. Dat kan er bij mij gewoon niet in. Maar tegelijkertijd voel ik me een soort van opgelaten. En als iemand dan een heel verhaal tegen me gaat praten, dan denk ik, ja, dat was ook weer niet per se nodig, weet je wel. Dus ik ben altijd een beetje aan het puzzelen daarmee. Maar heeft dat ook met die undefined te maken? En is het dan de connectie die je met bepaalde mensen hebt, waardoor het wel of niet werkt of zo?
Ja, dat zou zeker kunnen. Het kan zijn dat je met bepaalde mensen een bepaald gesprek triggert. Dus ik ga even naar je chart kijken. Dus als iemand anders 16 heeft en jij hebt 48, dan maken jullie samen een connectie. En dat gaat ook over de spleen, dus dat gaat over angsten, dat gaat over dat soort dingen. Als jij met iemand bent met 35, jij hebt zelf 36, dan maken jullie samen een connectie met het emotionele centrum. Dus dan gaat iemand alles vertellen over zijn emoties. Als ik met jou ben, want ik heb de 7, dan gaan we het hebben over, tenminste, dan voel ik de druk om te praten over waar ik heen wil met mijn leven en mijn identiteit en alles, zeg maar, hoe ik mijzelf uit. Dus, en als iemand met 56 bij jou in de buurt zit, dan, dan is er een stroompje tussen dat jullie, jij zelf dus ook, kan gaan vertellen over alles wat er ja, wat je denkt, wat er in je mind rondgaat, zeg maar. Dus ja, jij hebt eigenlijk aan alle kanten, heb je ergens een connectiemogelijkheid, behalve met het egocentrum, waardoor mensen dat met jou willen, ja, zouden kunnen willen gaan delen, zeg maar.
Oké. Ja, maar is dat dan dus ook dat ik daar dus soms niet op zit te wachten?
Ja, ja, natuurlijk. Jouw ja, sacral, die heeft ook een eigen wil.
Ja, of course. Ah, en dat hoeft dus totaal niet samen te hangen of in lijn te zijn met mijn keelcentrum. Dat een soort van altijd wel wil lullen. Ja. Maar daar heeft de sacral ook nog wat over te zeggen.
Ja, je sacral, die heeft er wel of geen energie voor. Dus als jij het gesprek begint en je begint om het... Dan weet je eigenlijk al wel genoeg.
Ja, true. Oké. Ik heb nog een vraag over wat ik heel vaak ervaren heb in moeilijke gesprekken op scholen die ik moest voeren in in een eerdere fase van mijn bedrijf. Of op andere momenten in groepen, zeg maar, dat ik dan iets voelde en dat ik dat geuit heb en dat andere mensen zeiden, wow, wat fijn dat jij dit zei, want dat durfde ik niet, of weet je wel zo.
Love it.
Maar ik kreeg daar wel altijd zo'n super rood hoofd van en alle ongemak en zweten, weet je wel zo, want ja, ik ging een soort van, ik kotste de moeilijke shit uit, weet je wel. Terwijl dat dus eigenlijk, denk ik, de energie was van de hele groep die dan een soort van bij mij eruit kwam, is dat zoiets?
Ja, precies dat. Het is zeg maar, als undefined throat ben je ook the voice of the voiceless. En dat betekent niet per se dat zij niet zelf zouden kunnen praten. Maar wij voelen eigenlijk wat er speelt. En wij kunnen daar woorden aan geven. Tenminste afhankelijk van hoe goed je dit ontwikkeld hebt. Ik heb dit vrij sterk ontwikkeld, ik denk jij ook. En dan geef jij inderdaad woorden aan wat er speelt. En dit kan twee kanten opgaan. Ja. Dus het kan de kant op gaan dat mensen zeggen, dit kan je niet maken. Waarom zeg je zoiets? Ja. Terwijl iedereen voelt het. En je hebt de kans dat iedereen zegt, oh, wat fijn dat je dit uit. En ze gaan achter je staan. En afhankelijk van hoe vaak je welke ervaring hebt meegemaakt, is in hoeverre jij dit ontwikkelt. Dus er zijn heel veel undefined throats die het heel spannend vinden to speak up. Omdat wat ze zeggen is niet zozeer iets wat zij voelen, of wat van hen is, maar iets wat ze terugspiegelen uit de kamer. En op het moment dat dat niet resoneert, of dat dat niet wordt aangenomen, of dat het confronterend is, of whatever, dan worden ze daarop afgerekend. Nou, dan ga je natuurlijk het negatieve cirkeltje in, je gaat nooit meer spreken. De andere kant is, als je inderdaad, als dat goed wordt aangenomen, maar ook als jij het vanuit de juiste energie hebt gedaan, en hoe jonger je bent, hoe meer je het vanuit de juiste energie doet, hoe meer je wordt gestimuleerd om dat vaker te doen en hoe makkelijker je wordt met communicatie en spreken. En daardoor kunnen mensen met undefined throat ook juist hele goede sprekers zijn. Dus precies wat jij zegt, jij hebt die hele sfeer, ja, dat is zeg maar in jouw chart gaan borrelen, tot het tot uiting is gekomen en heb jij woorden gegeven aan wat er eigenlijk allemaal speelt. En dat kan zijn dat alle defined throats, die voelen wel, er is wel wat, maar die kunnen het maar vanuit één kant, zeg maar één perspectief, kunnen ze het maar tot uiting brengen. Terwijl jij bent een soort van groot vat, je hebt alles verzameld en jij brengt het op één consistente manier op dat moment tot uiting, zeg maar. Ja, cool. Dus dat is echt, ja, dat is echt zeg maar textbook undefined throat.
Daar. Hey, en is het dan ook zo dat ik daar bijvoorbeeld mijn klanten die een defined throat hebben mee kan helpen, dat ik ze zeg maar woorden geef aan het gevoel wat ze voelen, of werkt het dan weer niet op die manier?
Oeh, goede vraag.
In your opinion.
Ja, in my opinion. Ik denk. Ik denk dat het een combinatie is. Dus het kan wel zijn dat je inderdaad iemand toegang geeft daartoe. En dat jij kan uitspreken wat een ander bijvoorbeeld niet durft uit te spreken. Stel dat iemand een manifester is. En die heeft zijn emotionele centrum naar zijn keel gekoppeld. En er zit veel op dat emotiestuk waar iemand niet uitkomt. Dan kan jij daar zeker ruimte aan geven. Omdat jij die energie kan oppikken. En dat eigenlijk in die zin zichtbaar kan maken. Maar het is eigenlijk voor diegene het belangrijkste. Het kan inzichtelijk zijn, maar uiteindelijk is het voor diegene het belangrijkste om dat zelf te kunnen uiten. Met je eigen woorden. Dus het kan meer een mentale omschrijving zijn, denk ik. Of misschien het inderdaad het aanraken, zodat het daarna ruimte voelt om dat te gaan uiten. Dan dat het daarna opgelost is, zeg maar. Het is niet dat jij die energie helemaal kan... Jij voelt wel die druk, zeg maar, om dat te uiten. Maar dat is... Ja, dat komt eigenlijk, zeg maar, uit de well van iemand anders, zijn energie. En die well, die moeten zij zelf uiten om te zorgen dat dat, zeg maar, ja, in beweging gezet wordt. Dus het kan wel helpen.
Ja, het is niet aan mij om dat te doen.
Nee, maar het kan wel inzichtelijk maken. Dus je kan wel zeggen, joh, ik heb het gevoel dat... Of, nou ja, het is wel grappig. Ik zit nu al in die energie, want ik zeg, ik heb het gevoel dat... Dan zie je die 35. Dus dat je dat al meeneemt en dat je het aankaart. En vervolgens is het natuurlijk aan die ander om daar echt iets mee te doen. En inderdaad, dus het kan wel helpen om de sluis open te zetten, om het zo maar te zeggen.
Ja, precies.
Denk ik. Uit eigen ervaring.
Okay. Hey, en het stellen van vragen. Hoe zit dat gekoppeld aan ongedefinieerd keelcentrum?
Goeie vraag.
Dus het is een hele brede.
Nou, ik zit te denken. Ik koppel zelf het vragen stellen meer aan, aan andere elementen in de chart. Dus bijvoorbeeld de eerste lijn. Dat is de fundering. Dus je wil graag weten wat het zit, zeg maar. En hoe het zit. Het zou ook kunnen zijn de 11. Die heb jij trouwens gedefinieerd. Dus gate 11. Waar het gaat over dat je eigenlijk van verschillende mensen... verschillende visies wil zien, zeg maar.
Ja.
En je eigenlijk wil... ik weet even niet de juiste woorden voor. Het is niet zozeer experimenteren. Ja, het is ook wel een beetje experimenteren. Maar je wil veel verschillende dingen ervaren, zeg maar. Je bent nieuwsgierig naar veel verschillende dingen. En omdat hij in de Ashna zit, gaat het ook echt over dat je benieuwd bent naar de visies van andere mensen. En zeg maar hun belief system. Ja. Van oké, maar hoe werkt het bij jou dan? En waar is dat op gestoeld? Of hoe pak jij dat aan? Dus in die zin zou het ook daar kunnen zitten. Maar vragen stellen kan op zich van een heleboel plekken komen, denk ik. Maar de eerste lijn vind ik zelf het meest duidelijk, want die heb ik zelf. Dus daar schuil ik me achter, dat ik denk, ik mag dit. Want...
Ja, lekker. Ja. Hoe kan ik mijn vragen stellen? Dat is een hele brede vraag, laat maar. Ik ben gewoon meer benieuwd van... dat ongedefinieerde centrum. Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Nu ging ik dus nadenken over wat ik moest doen.
Ja, precies. Nou, dit is echt zo typisch. Ik zat dus al te denken, dat kan ik eruit edden. Toen dacht ik daarna, dit is juist precies wat het ongedefinieerde... keelcentrum.
Ja.
Als wij er tussenin gaan zitten met ons hoofd, dan komt er niks meer. En dat is ook wat ik merk met mijn klanten. Op het moment dat ik zeg maar ga uitleggen over de throat center, dan ga ik haperen. En al die andere dingen, dan wat jij ook zei, dan vertel ik dingen en denk ik, wow, dit is echt een mooi inzicht.
Ja. Ja, dat. Ja, en is het dan ook dat zeg maar bijvoorbeeld, wat ik bij mezelf heel erg merk, maar ik weet niet zeker of dat hiermee te maken heeft, is dat ik, als ik denk, oké, ik ga nu een podcast opnemen, komt er helemaal niks. Terwijl als ik zo meteen eventjes de opname van een van mijn coachsessies terugkijk, en dan denk, oh ja, hier wilde ik het over hebben, dan komt er een heleboel. Of als ik zeg maar ergens inspiratie vandaan hou, en het kan al een boompje zijn, dan schrijf ik zeg maar een post, meteen, het liefst. Heeft dat ook met die keel te maken?
Dit is in elk geval classic generator. Als in, hebt namelijk in het moment, zeg maar, je hebt een respons op het boompje of op je klant of whatever. En in die respons ga je gelijk dat je denkt, er komt zeg maar iets wat je kan communiceren. En dit is ook een stuk waarvan ik denk, hoe werkt dit dan? Want we hebben niet altijd toegang tot die keel. Oké, nu momenteel wel met z'n allen.
Ja.
Want heb jij het idee dat de afgelopen maanden dat makkelijker gaat ten opzichte van bijvoorbeeld, maanden geleden als je in je eentje bent?
Nee.
Oké.
Ik heb juist het gevoel dat ik meer moet zoeken naar inspiratie of zo.
Als je...
Oh, maar misschien is het wel zo dat ik dus meer behoefte heb daaraan of zo. En dat ik daardoor meer op zoek ben naar inspiratie. Nee, ik weet het niet. Nee, ik heb niet het idee dat het makkelijker gaat. Ik heb juist het idee, ik zat van de week tijdens het contenturtje. Ja, dat werkt voor mij sowieso niet, ben ik achtergekomen. Dat ik dan een uur ga zitten om te schrijven of zo. Of een podcast op te nemen. Ja, that doesn't work for me, weet je. Want ja, er komt dan dus niks op dat moment. Maar weet je, er is zoveel veranderd in mijn leven. Ik kan ook helemaal niet bepalen waar dat dan mee te maken heeft gehad.
Ja, zou ik. Ja.
Dus misschien dat het wel makkelijker gaat, maar dat mijn situatie gewoon volledig anders is. Of dat ik er minder druk op leg, dus daardoor niet eens door heb dat het makkelijker gaat. Weet je, dat is een soort van, ja. Ja, het gaat wel makkelijker. Ik weet het niet.
Ja. Nou ja, goed, dit is ook een stuk waar ik mee bezig ben. Omdat ik denk van, oké, hoe kan ik het makkelijker maken voor mij om te creëren? En ja. Het antwoord waar het denk ik in ligt, wat ik niet wil horen, is dat ik in de buurt moet zijn van andere mensen. Want dan moet ik uit mijn cave. Dan moet ik uit mijn... Ik zit zo lekker thuis de hele dag.
Ja. Ja.
Omdat zeg maar... daar, dan maak ik gebruik van andermans energie. Dus als ik in een koffietentje ga werken of iets dergelijks, of in de buurt ben van andere mensen, dan krijg je die, sowieso krijg ik respons, dus ik kan ergens op reageren. Maar vervolgens ook heb ik de energie om dat door te zetten en tot uiting te brengen.
Ja. Maar heb je dit niet ook al, zeg maar, wat ik bij mezelf heel erg merk, als ik 's ochtends een podcast van iemand luister, dan heb ik daar al zoveel responses op. Dan kan ik wel even vooruit, weet je wel. Ik hoef niet per se onder de mensen te zijn om dat te doen.
Ja, en dat is zeker. In principe kun je op alles responderen. Je kan op de krant responderen. Je kan op een plantje. Je kan op wat je buiten ziet. Je kan op video. Je kan op alles reageren. En wat ik zelf doe, en dat is dus wel interessant, want jij ervaart dat anders. En ik denk dat ik mezelf daarin limiteer. Dat ik op een of andere manier dat on the fine throat, dat ik het idee heb dat het komt er niet uit of zo, op een of andere manier.
Gebruik je je on the fine throat als excuus om het niet te doen?
Ja, misschien. Weet ik niet. Ik weet wel dat ik in elk geval meer moet reageren. En dat is ook zo grappig, want dan heb ik op een gegeven moment had ik ergens een punt dat ik 5 blogs in een week schreef. En toen dacht ik, oh, dit gaat makkelijk. Dit hou ik vol. Nou ja, en dat gebeurt dan dus niet. waarschijnlijk ook, want die energie is niet consistent. En waarschijnlijk was er of een trend zit of iets dergelijks waar ik toen gebruik van kon maken. Wat ik heel grappig vind, want bepaalde posts die ik schrijf, die heel erg empowerend zijn. En heel erg van, take your stand, weet je wel dat. Heel erg vurig. Die zijn heel vaak geschreven op het moment dat mijn... egocentrum, dus mijn hartcentrum gekoppeld is aan mijn keel. En alles wat ik dan schrijf is echt heel erg warrior.
Ja, ja. Is dat dan omdat je met bepaalde mensen samen bent op dat moment, die dat dan koppelen voor jou?
Toen was dat omdat er dat in de geactiveerd werd door de planeten, dus hoe de planeten stonden.
Dat heb je ook nog?
Ja.
Oh man.
Ja, en dat is ook waarom we nu een koppeling hebben van 34 naar 20, dus van de sacral naar de throat. En die heeft iedereen, dus ook de mensen die normaal geen sacral energie hebben. Dus die moeten dan extra opletten dat ze hun hand niet overspelen, want dit is geloof ik nog tot februari of zo, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar in elk geval best wel lange tijd. Dit is zeg maar het typische manifesting generator kanaal. Het fidgeting, het energie moeten in beweging komen, zeg maar.
Aha.
Dus, maar ik heb daar zelf dus nog geen bewuste profijt van gehad, laat ik het zo zeggen. Hoewel ik ben wel met mijn podcast begonnen waar ik al maanden tegenop hikte.
Nou, dat lijkt me best wel een profijt dingetje.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja. Hey, heb jij verder nog dingen over de Undefined Throat waarvan je denkt, die hebben we nog niet besproken? Daar wil ik nog iets over vragen.
Ik ben wel benieuwd hoe jij als kind was. Was jij als kind een flap uit en een soort van de clown van de klas? Aandacht trekken dat?
Nee, maar ik denk dat het meer te maken heeft met wat er gewoon mijn jeugd, zeg maar. Mijn vroege jeugd. Dat ik dat heel snel afgeleerd heb. En ik ben het in mijn studententijd wel weer meer gaan doen. Op de babo toevallig ook weer. Ja.
Oké.
Ja, want dat is wel. Dus dat is meer hoe ik nu ben, ook qua energie. Als ik nu zeg maar een masterclass volg of iets, weet je wel, of een opleiding volg, ja, dat is mijn energie nu meer. En ik denk dat die dus best wel puur is en dat ik daar lagen overheen heb gelegd om dat voor mezelf af te leren.
Ja, die kans is zeker aanwezig. En, het is natuurlijk, het is een fijne balans tussen je bent impulsief en een flap uit op de juiste manier. Want dat is de positieve uiting van een undefined throat. Zeg maar ongeremd, laat ik het zo zeggen. Ongeremd is een beter woord. Versus ik wil aandacht. En ik denk dat ik zelf vooral in mijn jeugd heel erg heb gependeld tussen die twee. Dus ik ben gewoon aanwezig en vrolijk en hallo, ik ben er. En gekke bek trekken en aandacht trekken in de klas, zeg maar. Dat was ik namelijk wel.
Ja, nee, dat was ik niet. De middelbare school misschien een beetje, maar nee.
Ja, precies. Middelbare school zat ik ook aan te denken. Ja. Nou ja, dus dat zijn eigenlijk de dingen die ik wel waar ik wel interesse in had om te zien hoe jij dat ervaarde. Heb je nu nog wel eens last van je keel?
Nee.
Nooit.
Nou, nooit is niet waar. Spanning slaat wel soms op mijn keel, maar ik denk voornamelijk spanning van anderen. Dus dat ik dan voel. Ik denk dat ik ook heel snel door heb dat het dan dus niet van mij is. Als ik in coaching, ja, ik doe veel intuïtieve coachsessies, zeg maar. Dus dan voel ik gewoon in op het lichaam van een ander. En dan voel ik dat ik zo dat bij mijn keel heel bekneld wordt, zeg maar. En dan weet ik gewoon, dit is niet van mij.
Ja.
Dus een van mijn standaard vragen daarbij is ook, wat spreek je niet uit, weet je wel? En dat helpt meestal wel.
Mooi. Nice.
Ja.
Ik heb denk ik niet echt vragen meer. Ik vond het in elk geval heel interessant om te horen hoe het voor jou is en hoe het voor jou werkt. En ook hoe jij een bepaalde structuur voor jezelf opzet om daarbinnen toch weer te gaan flowen. Wat ik eigenlijk ook doe met mijn workshops. Dat ik zet, zeg maar. Als ik zet wel een presentatie klaar om te zorgen dat ik wel ergens heen ga. En wat ik daartussen vertel, ik heb geen flauw idee. Dat is echt,
Ja.
weet ik ook niet meer, blijft ook bij mij niet hangen. Maar ja, dus interessant om te horen en ook voor mezelf leuk. Dan ga ik daar ook mee experimenteren in mijn eigen podcast. Dus toch een beetje een guideline opschrijven. Heb jij nog andere dingen die je zou willen weten of inzichten? Is er iets wat je meeneemt waarvan je denkt, oh ja, dat is wel een interessante om mee te nemen?
Nou, Eileen ga ik meenemen. Ja, mogen dat ook zeg maar varianten van Eileen zijn?
Ik heb eigenlijk geen idee, maar misschien, ja, misschien
Nou,
is
ik
het.
ga daar ga ik even induiken. Wat dat, hoe dat werkt, hoe dat, ja, dat vind ik mega interessant.
Ja.
En daar dus bewuster van zijn van welke dingen ik allemaal zeg en dat ik dus weet dat het dan dus niet van mezelf is.
Ja, precies. Mooi. Nou, top. Dan zou ik willen zeggen heel erg bedankt. En als ik nog nieuwe inzichten heb over Eileen, dan hoor je het zeker van me.
Ja, thanks for having me. Superleuk om met je te kletsen hierover.
Ja. Oh, ik vind het heel grappig dat het voor mij zo'n ongemakkelijk gesprek was, omdat ik zo met mijn hoofd ertussen zit. Ongekend. We gaan het zien. Nou, tof dat je bent blijven luisteren naar deze podcastaflevering over het ongedefinieerde keelcentrum. Ik ben heel benieuwd of je dingen hebt herkend, of je dingen zelf anders ervaart in jouw leven en in jouw eigen experiment. Dus laat het me vooral weten via een berichtje op Instagram of mail me naar info@allesoverhumandesign.nl. Wil je meer weten over Human Design, dan kun je altijd terecht op mijn website allesoverhumandesign.nl of je kunt me dus volgen op Instagram met de handle allesoverhumandesign. Zit een themaatje in. En dan zie ik je in elk geval heel graag bij een volgende aflevering van Het Experiment. Tjus!